soms slapen de mensen, hè, tijdens je presentatie. En dan denk ik, oh wat fijn dat hij even een half uurtje kan wegdutten, omdat straks weer een vakinhoudelijk gesprek komt.
Daar word iemand... je niet onzeker van.
Nee, dat vind ik zo schattig. Dan is het zo fijn dat iemand even die ontspanning kan pakken en daar dus voor kiest. Nee, ik word er helemaal niet onzeker van.
Welkom bij de Stempodcast. De podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren, ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikere op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
Luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Stempodcast. Vandaag is business coach, bestseller acteur, mastermind specialist, spreker, podcast fenomeen en social media specialist Jeanette Badhoorn bij mij te gast. Jeanette, welkom!
It's an honor, zouden ze in Amerika zeggen. Dankjewel.
I'm so grateful to be here.
Yeah. Thank you for giving me the opportunity. Yeah. Nee, echt top. Ik vind het sowieso leuk. En wat je zei. Ik heb zelf een podcast. En ik weet hoe leuk het is om mensen in je podcast te hebben die gewoon een mooi verhaal hebben. Of die in elk geval hun ondernemersverhaal willen delen. Ja.
Absoluut. Jeanette, ik lees ronkende interview reviews eigenlijk op jouw website. Ze zijn allemaal super lezenswaardig. Maar eentje sprong er echt vooruit voor mij. De waardering voor dat Drentse meisje dat nog altijd in jou zit. Je weet al waarschijnlijk van wie die quote is.
Ja, zeker. Ja.
Olcay Gulson,
ja.
Wat bedoelde ze daarmee?
Ik heb een... Ik ken haar helemaal niet zo heel goed hoor. Dat is niet zo dat ze in mijn telefoon staat. Maar ik heb een presentatie van haar bijgewoond. Op gewoon, dat doet ze op haar manier. Dat vond ik heel erg, heel eigen, heel karakteristiek. En daar vertelde ze over haar achtergrond. Over haar ouders, over de armoede, over, volgens mij komt ze uit Waalwijk. Zo'n stad waar je nooit komt. En na afloop, het was een vrij kleinschalig event waar ik toen was. Na afloop heb ik een tijdje met haar staan praten, sowieso om te bedanken. Dat doe ik graag en vind ik ook leuk, omdat ik zelf ook op podia sta. Weet ik hoe leuk het is als mensen hun inzicht delen. En toen heb ik het ook gehad over die achtergrond van die afkomst. Ik zeg, ja, ik kom uit Drenthe. En ik heb ook altijd zo'n minderwaardigheidscomplex gehad van, ja, ik kom uit Drenthe. Daar gebeurt echt nooit wat, hè? Dat is gewoon met kranten dichtgeplakt, zoals ze zeggen. En dat was ook zo. Misschien is het nog wel zo, maar toen in elk geval. En toen zei zij, en dat is denk ik heel terecht, van ja, als jij gaat waarderen wat je hebt, dus ook de kracht van de plek waar je bent opgegroeid, als je dat gaat omarmen en dat gaat inzetten in je bedrijf, dan wordt het niet meer een minderwaardigheidscomplex, maar dan wordt het een kracht. Nou, en toen heb ik inderdaad haar boek gekocht. Ze heeft het voor mij gesigneerd. En toen heeft ze dat Drentse meisje opgeschreven, ja.
Ja, het is heel mooi. Want zij komt ook uit een heel ander cultuur, uit een ander soort gezin. Maar ik snap wel de kracht die het kan hebben als je omarmt. Als je de dingen omarmt die niet altijd vanzelfsprekend zijn. Ja. En die je dus heel erg karakteriseren. In dit geval het nuchtere Drentse meisje eigenlijk.
Ja, en het vooral niet boven het maaiveld uit kunnen komen. Want dat is daar echt ongekend, hè. Het is niet dat ik Drenthe wil afkatten. Jongens, Drenthe is fantastisch. Ik kom er nog heel graag. Maar de ambitie van een Drenthe is niet zo hoog. De ambitie van... En dan is het heel gegeneraliseerd, hoor. Dus ben je Drenthe en heb je grote ambitie en ben je nu beledigd? Dat is niet wat ik bedoel. Maar de ambitie van een Drenthe is veel meer gericht op het voor elkaar zorgen, het er voor elkaar zijn, het dingen samen doen, gewoon een goed mens zijn. Daar hoef je geen miljonair voor te zijn. Opscheppen is uit den boze. als je een grotere auto koopt dan de buurman, ja, dan is het ook alweer, hè, dat is ook alweer een dingetje. Dus dat hele show-off, dus dat opschepperige, nou, dat is daar gewoon, dat is zo acultureel daar.
Ja. Nou. Ik herken dat ook. Ik woon hier ook in een heel klein dorpje. Ik kom hier ook niet vandaan, maar ik denk dat het ook te maken heeft met, ook soms geloof of, doe maar normaal. Dat is een beetje de cultuur. Maar jij begon je loopbaan als marketeer. Je miste de mensfactor en schoolde je het bij tot HR-manager. En in 2005 begon je echt voor jezelf. Eerst als interim, later als trainer. En dan met name op het gebied van sociale media. En vanaf 2016 begeleid je ondernemers via mastermind groepen naar meer omzet en vrijheid. Nou, ja. Ik geef hem met 7 mijls laarzen door je loopbaan heen.
Ja.
Want ik wil eigenlijk even focussen op die mastermind groepen. Want ik vind dat wel heel interessant. Kan je uitleggen, vertel, wat zijn dat mastermind groepen?
Een mastermind groep is het niveau groep wat je gaat bereiken als jij ook terug kunt gaan geven. Dus in een mastermind groep zitten vaak mensen van soortgelijk niveau wil ik niet eens zeggen, maar met dezelfde soort ambitie, die bereid zijn om niet alleen hun kennis te delen, maar ook hun netwerk te delen, maar ook die hulpvaardigheid hebben en de overtuiging hebben dat als ik jou help, worden we allemaal beter. En wat je in de klassieke, ik heb daarvoor ook gewoon trainingsgroepen gehad, wat je natuurlijk in de klassieke trainingsgroepen ziet, is dat er is een docent of een juf of een meester, hoe je het wil noemen, maar er is een teacher en er zijn leerlingen. Bij een mastermind ben ik veel meer een facilitator. Dus ik moet ervoor zorgen dat mijn groep in harmonie kan groeien. En ik stimuleer ze aan alle kanten om met elkaar samen te werken, om elkaar te helpen, om coworking af te spreken, om accountable te zijn voor elkaar. En dat is een heel andere dynamiek dan wanneer je alleen maar lesstof overbrengt. Maar als je begint met groepen, ben je eerst een paar jaar een teacher. Voordat je naar, vind ik hoor, dat is mijn mening, maar voordat je naar een mastermind groep kunt toegroeien als facilitator.
Wat mij heel moeilijk lijkt om als teacher zeg maar los te laten, is die duidelijke rolverdeling waarin de leraar de expert is en de rest leert van die leraar. En wat jij schetst, en hoe het op mij overkomt, is veel meer dat je een beetje een stap opzij zet, kijkt wat er gebeurt en inspeelt op datgene wat nodig is.
Voor een deel is dat ook zo. Ik heb namelijk wel een bepaald programma in mijn hoofd. Want ik werk per kwartaal. Mensen kunnen per kwartaal instromen en soms verlengen ze gelijk voor een jaar. Dus ik heb wel een bepaald stappenplan of een thema in mijn hoofd. Maar daar kan ik van afwijken. Dus er zit nog een deel teacher in mij. Dus ik geef wel elke week een opdracht. Maar dat is niet bijvoorbeeld een video waarin ik uitleg hoe je een Facebook ad of zo maakt. Dat is het niet. Het gaat heel erg over mindset en identiteitsshifts. Dus coaching on an identity level noemen ze dat in het Engels. Als je het leuk vindt, kan ik een voorbeeld van deze week vertellen.
Nou, ik ben wel benieuwd wat jij, dat identiteitscoaching ben ik sowieso benieuwd naar. Dus graag.
Ja. Nou, wat je natuurlijk ziet is dat wij zijn iemand. Dus vandaag, hè, we nemen dit op in januari 2021. Als wij onszelf gaan beschrijven, dan zeggen we ik ben. Als jij je bedrijf gaat beschrijven of jezelf, wat zou jij dan bijvoorbeeld nu zeggen? Ik ben.
Ik ben stemcoach, voice-over, podcastmaker.
Ja. En als jij, en dat is een deel van jouw identiteit. Dat is echt wie jou definieert, om het zo te zeggen. En dan heb je daarnaast nog allerlei andere identiteiten. Dus ik ben moeder, ik ben partner, ik ben dochter, ik ben tante. Weet je zo, je hebt allerlei identiteiten. Als het gaat over het ondernemerschap, dan de enige manier om te groeien is een shift te maken in wie jij bent op identiteitsniveau. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met, voordat jij je eerste boek publiceert, ben je nog geen auteur. Dus het zit niet in jouw identiteit om te zeggen, ik ben auteur, ik heb een boek geschreven. En daarom duurt het voor heel veel mensen ook zo lang om zo'n eerste drempel over te komen.
Je houdt jezelf tegen eigenlijk. Dat is waar het op neerkomt.
Ja, je zit jezelf in de weg. En dat heb ik ontdekt doordat ik heel veel met money mindset bezig ben geweest. Dus ze hebben het ook over een geldthermometer. Dus je bent comfortabel bij een bepaald geldniveau. En als je niet zo rijk bent opgegroeid, dan vind je 10.000 euro al heel veel geld. Dan zul je niet van jezelf zeggen, ja, ik ben een ondernemer die heel gemakkelijk six figures draait, hè, die over de ton gaat. Als je dat eenmaal gedaan hebt, als je over die ton bent, of je hebt zelfs een lancering van een ton gehad, dan ben je op identiteitsniveau veranderd. Maar die verandering, die kun je niet rationeel bewerkstelligen. Dus ik kan niet tegen jou zeggen, nu ben je een ondernemer die six figures draait of die een ton draait. Dat gaat gewoon niet.
Ja, wat ik eigenlijk. Het is zo grappig. De vergelijking die ik daarbij heb, is dat je. Je hebt je uiterlijk en je denkt, nou, ik vind die neus niet mooi, dus je gaat sleutelen aan die, laat je opereren, laat je anders neerzetten. En dan kom je thuis, je kijkt in de spiegel en je ziet het andere gezicht van jou, maar mentaal gezien heb je nog steeds die neus die je voor die operatie had. En dan is het soms heel moeilijk om jezelf te identificeren met dat nieuwe gezicht.
Exact. En als je echt wilt veranderen in je leven, dus als je echt andere resultaten wilt, dan kan dat alleen maar door te transformeren op dat identiteitsniveau. En dan moet je dus bereid zijn om snoeihard en heel eerlijk naar jezelf te kijken. En ook met liefde. Dus die neus is een fantastische neus. Dat ding doet het gewoon. Who cares, weet je zo?
Ja.
En als je dat kunt, dan dus vanuit zelfliefde opereren, dan heb je het nooit meer over ik ben een loser of mijn lancering is gefaald of ik leer dit nooit. Dat soort stemmetjes heb je niet meer. Dat is over.
Maar dat is heel mooi, hè? Want aan de ene kant, we hadden het net over die nuchtere Drentse meid. En aan de andere kant, als ik je nu hoor praten, dan zit je veel meer op spiritueel, psychologisch niveau te werken met je klanten. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Ik denk juist, en misschien is het ook weer tegen wat dat ik weer wat schop tegen zere been is, dat de uitdrukking. Spiritualiteit is heel nuchter. Zelfliefde is heel nuchter. En ik denk juist dat mijn Drentse identiteit daar enorm bij helpt. Want in Drenthe, ook weer gegeneraliseerd jongens, maar in Drenthe gaat iedereen in zijn trainingspak naar de supermarkt, bijvoorbeeld. Uiterlijk is daar helemaal niet belangrijk. En natuurlijk moet je je wel even douchen en een beetje schoon zijn. Maar op de een of andere manier ben ik dus opgegroeid met acceptatie van hoe mensen zijn. En hoe mensen eruit zien. En is wat Maya Angelou, ik weet haar achternaam, kan nooit uitspreken. Angelou, weet ik veel hoe je het uitspreekt. Maar ze zegt altijd, het gaat er niet om wat je mensen leert. Het gaat er niet om wat mensen van je lezen. Het gaat erom hoe jij mensen laat voelen. Dus mensen herinneren zich een gevoel. En als jij uitgaat van een verbinding, van een warm gevoel, van elkaar helpen. En dat heb ik echt, waar ik opgegroeid ben, ook gemerkt. En ook in de familie waar ik vandaan kom. Dan is de rest, joh, who cares dat jij een paar kilo te veel hebt. Of dat je grote teen scheef staat. Of is helemaal geen gespreksonderwerp.
Ja, dat is een hele mooie manier van naar jezelf durven kijken. Je staat ook, en dat staat ook op je site, als een coach dat je recht door zee bent, prikkelend, soms provocatief zelfs. Hè?
I love it.
Hè?
I love it.
I love it. Yes. Hey, maar daar kan niet iedereen tegen. Hoe ondervang je... Heb je hier wel eens een enorme mismatch om die reden? Want je hebt gewoon een uitgesproken karakter.
Nou, dat is het voordeel als je helemaal je eigen stijl gaat vinden. En dat duurt echt een paar jaar. Hè? Dus sla jezelf niet voor het hoofd als je het nog niet hebt. Maar hoe eigener je wordt, hoe meer je bij jezelf bent, hoe beter de klant gaat zijn die bij jou past. Dus ik heb in mijn groepen ook heel veel stoere vrouwen. Als ik het zo kan zeggen. Maar ook heel veel ondernemers. Driekwart is vrouw, dus af en toe heb ik een man. Maar heel veel ondernemers die een beetje aan de randen van Nederland wonen. Nou, in elk geval niet in de Randstad wonen. Dus heel veel gewoon uit het noorden, uit het oosten. Wat heb ik nu? Even denken waar ze nou, of ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit bijvoorbeeld kleine dorpjes uit Brabant, wonen nu bijvoorbeeld wel in Utrecht, maar hebben toch die achtergrond van dat dorpse, van de natuur houden, van beesten houden. Dus ook dingen waar ik gewoon over praat. En hoe eigenzinniger jij kunt zijn, hoe meer mensen zich van jou afkeren, en dat is goed, maar hoe meer andere mensen denken: oh, dat is iemand die eindelijk bij mij past.
Een soort opluchting.
Ja. Ja, en daarom is er ook een business coach of een coach voor iedereen. Kijk, de een vindt het fantastisch om bijvoorbeeld elke dag in de make-up te zitten en meer glamorous te zijn. Daar zijn ook business coaches voor. Iemand anders vindt het heel fantastisch om heel spiritueel bezig te zijn met, weet ik veel, met kaartleggingen, edelstenen enzovoort. Daar zijn ook business coaches voor. En als je dat nuchtere zoekt, maar wel gewoon een beetje eerlijk. En ik ben niet hard, hè? Dus ik ben spiegelend, confronterend. Maar ik durf wel een provocatieve vraag te stellen, ja. Om patronen
vind jij,
te doen.
Ja, en daarvoor moet je ook wel bagage hebben. Nee, ik bedoel, je kan dat niet. Als je 20 bent, is dat vrij moeilijk. Vind jij dat het in coachingland soms een beetje ontbreekt aan die down-to-earth mentaliteit die jij net benoemt? Vind jij het meer soms te veel luchtfietserij? Of jouw ervaring?
Nou, dat is lastig te beantwoorden. Het is een vrij beroep. En iedereen mag zich coach noemen. En ik denk het mooie is dat er ook voor iedere coach een klant is. En op het moment dat, weet je, als ik 10, 15 jaar op jou vooruit ben, is het misschien niet interessant om met mij te werken. Dat zou kunnen. Dus dan is het veel fijner om met iemand te werken die misschien 1 of 2 jaar voor jou uit is. Dus die net de stapjes heeft gemaakt die jij nog moet gaan maken. En het is niet aan mij om te oordelen of iemand anders wel of niet goed werk levert. Want als ik daar een mening over heb, zegt het helemaal niks over de kwaliteit van die coach voor een andere klant. Dus ik vind dat iedereen een plekje heeft in dat veld.
Ja.
En dat is dus ook naarmate je groeit of naarmate je langer ondernemer bent, de keuze van business coaches die voor jou uitlopen, die wordt natuurlijk kleiner.
Ja,
als je door blijft groeien, dat is natuurlijk, weet je, op een gegeven moment is het een klein wereldje en ons kent ons, ja.
Heb jij zelf een coach?
Ja, uit Amerika.
Hmm.
Ja. Altijd, ik heb altijd 1 of 2 coaches, altijd.
Ja, ik vind het zelf ook, ik ben nu sinds dik een jaar zijn mijn man en ik samen eigenlijk echt het online ondernemen aan het oppakken en aan het ontwikkelen. En ik merk zelf hoe fijn het is om met mensen te werken die gewoon, wat jij zegt, gewoon een paar jaar verder zijn dan jij. Omdat je dan heel erg de processen waar je zelf doorheen gaat, die persoon die jou coacht, die schrikt daar niet van. Die kijkt ernaar en die zegt, ja, klopt. Kijk maar naar rechts nu. Ja, kijk, daar moet je naartoe. En dat is zeker voor volwassenen is dat... Ja, is dat een hele mooie ervaring dat je mensen boven je hebt staan die het beter weten. Ik vind dat heel fijn.
Die de fouten al gemaakt hebben.
Ja.
Want een van mijn stellingen is ook, ja, iedereen heeft recht op zijn eigen fouten. Dus als iemand zegt van, ik wil dit en dit doen, en dan zeg ik van, nou, je zou het zo kunnen doen, maar let dan hier en hier op, want dit is bij mij een keer verkeerd gegaan. Maar als ze dan zeggen, ja, maar ik ga het toch zo doen, dan ga je gang. En dan gaan we de leercurve eruit halen. Maar gemiddeld genomen, mensen die in dit soort groepen stappen, die zijn heel erg coachbaar en die willen heel erg graag een goed resultaat.
Want, ja.
Nou ja, daar investeer je ook voor, dus dat is ook prima.
Absoluut, ja. Ik heb een stemcoach, die zit ook in Amerika. En zij coacht ook hele grote, James Goodwin, grote Amerikanen, zeg maar, die ook weer een groot platform hebben. En het is natuurlijk in een andere taal. En dat maakt ook een ander deel in mij soms wakker, omdat ik moet natuurlijk soms meer naar woorden zoeken. En zij is ook heel erg gericht op welk geluid maak je, wat voor een gevoel geef je mij. Dat is waar jij net ook over had, van welk gevoel ga je als stem of als coach overbrengen op je publiek, waardoor zij mee kunnen gaan op jouw reis, in jouw boodschap, wat je wil vertellen. En dat is, ik leer dus van haar, om dat in mijn stem te leggen. En ik ben natuurlijk al 10 jaar voice-over, dus dan denk je als je aan zoiets begint van, nou, ik ben benieuwd wat ze me gaan leren. En echt iedere keer verrast ze me weer. En dat is zo lekker om verrast te worden door mensen die echt kennis hebben van iets, ja, waar jij op zit te springen, zeg maar. Ja. Dat is heel fijn.
Je luistert naar de Stempodcast over de geheimen van meer impact met je stem.
Want dat is heel mooi, want jij bent op je vakgebied al een expert. En dan nog vind jij iemand die nog expertderiger is. En dat is fantastisch. Dat is bewondering. Dat is geweldig. Ja.
Jij herkent wat ik... Ja, het is een heel lekker...
Ik ben altijd op zoek naar mensen. En ook naar coaching. Van oké, waar kan ik leren? En wat is het dan wat mij prikkelt in die persoon? Dus wat triggert mij? Waar zit mijn bewondering? Want vanuit die bewondering kan ik weer leren.
Ja, het is... Het is een leven lang leren, zeggen ze dan altijd. Maar het voelt ook echt... Ik kan me ook echt voorstellen dat je je hele leven lang eigenlijk iemand wil hebben die je op bepaalde vlakken altijd voor is. Omdat je daar zo... Het is gewoon heel fijn om aan de binnenkant ideeën die je hebt op de waagschaal te zetten. Of uit je comfortzone te leren gaan. En ook de angst die je kan hebben als je voelt, oh, ik kom nu echt buiten mijn comfortzone, dat je die angst voelt en dat iemand ernaast staat en zegt, ja, kom maar. Maakt niet uit, er gebeurt niks. Je gaat niet dood, weet je wel.
Sterker nog, het moet schuren, zeg ik altijd. Anders gebeurt er niks.
Inderdaad.
Het moet schuren, ja.
Wat is wanneer vind jij een coaching of een mastermind een succes? Wat zijn jouw parameters? Ja, het is bijna een platte vraag nu, maar naar wat we al hebben verteld aan elkaar. Wat is voor jou succes in coaching?
Twee dingen. En de eerste is altijd toch gewoon geld. / omzet, hoe je het wilt noemen. Kijk, als jij start als ondernemer, ben je niet een stichting of een filantropische instelling. Je wilt leven van je bedrijf. Dus er moet geld in je business komen. De hoogte beslis je zelf. Als jij heel gelukkig wordt van meer dan een ton omzet, gaan we er alles aan doen om te zorgen dat met het verdienmodel wat je kiest, dat het ook kan. En in de groep die ik nu draai zitten, denk ik 3-4 rond of boven dat niveau. En de anderen zitten eronder. Maar ik heb ook mensen in de groep die zeggen nee, die 6 figures is niet voor mij het doel, maar ik wil maximaal 20 uur per week aan mijn bedrijf werken. Door omstandigheden. Het kan zijn een chronische ziekte. Dat kan zijn dat je alleenstaand bent, maar je wilt niet meer dan zoveel uren werken. Ook dan kun je gaan calculeren hoeveel in deze uren, wat kun je doen? Hoe gaat jouw verdienmodel je ondersteunen? En als je dan bijvoorbeeld bij de 50.000, 60.000 uitkomt en je bent super gelukkig daarmee en je hebt je vrijheid terug. En mijn merk is niet voor niks vrijheidsondernemers. Als jij je vrijheid terug hebt en de ballast is van je schouders, dan ben ik net zo blij als met 1 of 2 ton. Dus ja, dat is succes. Het is voor mij omzet en vrijheid. En die moeten samen gaan.
Vrijheid, ja.
Die moeten samen gaan.
Ja.
Want als je alleen maar hard werkt en heel veel geld hebt en heel veel kosten hebt, maar je absoluut gevangen in je eigen bedrijf voelt, dan is jouw business niet ondersteunend voor je leven. Dus je moet ook wel echt een fijn leven hebben.
Ja. Nou, ik vind dat een hele... De reden dat ik het ook een mooie parameter vind, is dat het ook meetbaar is als het gaat om het deel geld. Het is ook gewoon belangrijk dat je jezelf, je gezin kan onderhouden op een comfortabele manier. Ja. En soms, en dat herken jij misschien wel, zeker uit Drenthe. Nee hoor, dat is onzin, jongens. Het is echt geen Drenthe gedoe.
Nee, we gaan niet Drenthe bij.
Nee, maar soms, dat zal je ook wel ervaren, soms is het hebben over het praten over geld is echt iets wat je niet doet. En ik zit nou, ja, wat is jouw idee daarover?
Wij praten elke dag over geld. In de groep, in de mastermind. Wij praten elke dag, en dat is natuurlijk een beetje overdreven gezegd, maar wij praten heel veel over geld. En dat gaat het niet alleen over omzetniveau, maar ook qua kosten. Dus hoeveel kosten heb je voor je team, voor je website? Soms zelfs van hoeveel betaal je voor je hosting? Want je kunt ook aan die kostenkant, als je slim dingen regelt, kun je ook alweer geld besparen. Dus wij praten heel veel over geld, maar we praten ook over de geldthermometer. Want een van de opdrachten in de groep nu is, ontwerp een 10.000 aanbod. Dus een product wat jij op je website kunt zetten waar een klant 10.000 euro voor gaat betalen. Voor de een voelt dat redelijk comfortabel. Die zijn dat wel gewend. Hè. Die zitten bijvoorbeeld op 5.000, 6.000, 7.000 euro. Dus denk, nou ja, 10 kan ook wel. En voor een ander is dat echt een ver van hun bedshow. Maar ze gaan het wel allemaal doen. En op die manier ga je wel stretchen in die geldthermometer, in dat geloof wat je hebt in jezelf. Want het is ook gekoppeld aan je eigen waarde. Dus als jij een product voor 10.000 euro gaat ontwerpen, natuurlijk gaan we ook kijken, wat ga je dan doen voor die 10.000 euro? Als je dan je hele ziel en zaligheid weggeeft, dan, en stel dat je maar 1 klant per jaar kunt hebben voor die 10.000 euro, dan is dat een heel slecht aanbod. Want je kunt van 10.000 euro niet leven. Maar als jij een aanbod hebt van 10.000 euro en je zou 10 klanten kunnen bedienen per jaar, dan zit je op 100.000 euro. Dan wordt het comfortabel. Dus op die manier stretchen we, maar dat gezegd hebbende, als je een 10.000 euro aanbod hebt, hoe makkelijk kun je dat verkopen? Dus ben je zelf comfortabel om tegen een klant te zeggen, je kunt met mij werken, kost 10.000 euro. Als je dan alle kleuren van de regenboog krijgt, of je krijgt vlekken in je nek, dan ga je oefenen. Dan begin je bijvoorbeeld met 2.000 euro. En dan ga je jezelf beloven, als ik dit verkoop, ga ik weer een stapje hoger. Ga ik naar 2.500 of ga ik naar 3.000. En zo ga je daarin groeien. En ja, dat vind ik leuk. Daar praten wij over, ja.
Wauw. Ik vind dat echt... Jij zei van, hè, als je je ziel en zaligheid erin gooit en je verkoopt het maar 1 keer per jaar, dan... Maar wat bedoel jij... Wat bedoel jij precies met als je je ziel en zaligheid erin gooit? Wat bedoel je daar precies mee? Wees eens concreet. Als je een product maakt wat heel veel moeite kost of zo? Of,
ja,
hoe moet je dat zien?
Nou, stel dat jij... ik heb veel service providers, hè, dus coaches, consultants enzovoort. Stel dat jij zegt, ik ga jou een heel jaar coachen. Je mag mij 24 uur per dag bellen of appen. We gaan elke week een hele dag zitten. Ik schrijf jouw website, dus ik overdrijf het even. Hè. We gaan video's maken.
We zijn eigenlijk getrouwd.
We zijn eigenlijk getrouwd. En je betaalt me maar 10.000 euro. Ja, dan loopt dat niet goed af met je. Dan lever je zoveel van jezelf in voor 1 klant. En dat voelt dan ook niet meer. Het is ook niet meer in balans. En ik weet niet of jij dat ooit hebt meegemaakt, dat als jij betaald wordt voor een klus, je krijgt te weinig betaald voor een klus die eigenlijk meer waard is, dat je dat met tegenzin doet.
Mm.
Maar als jij iets doet wat misschien wel werk is of wat wel moeite kost, maar je krijgt ook gewoon een rijkelijke vergoeding, je wordt gewoon goed betaald, dan is het van beide kanten gewoon joy. Dan is het in evenwicht. Dus dat geld moet ook ten opzichte van de waarde toch wel gelijkwaardig zijn. Maar je kunt het zelf heel moeilijk inschatten als jouw geldthermometer nog te laag is.
Ik snap hem. Dus als jij, het heeft dus alles te maken met de blik die je zelf hebt, de mening die je zelf hebt over geld verdienen. Het kan je dus heel erg tegenhouden om geld te verdienen, omdat je vindt, ja, je moet wel goed voelen. Hang er maar van alles aan vast.
Ja, want stel dat ik mijn prijzen verdubbel, oh, dan vinden ze mij een geldwolf. Weet je, wat zullen ze er wel niet van vinden? Of nee, ik kan geen 5000 euro vragen. Gewoon omdat je niet comfortabel bent met dat bedrag.
Hmm.
Ja, en dan zie je inderdaad mensen die echt goede dingen aanbieden. Tenminste, het ziet er op papier uit. Weet je, soms zie ik een aanbod en dan probeer ik dat in te schatten. Hè. Stel dat ik dit aanbod zou op mijn website zou zetten. Nou, dan lees ik het aanbod en zoveel coaching, zoveel uren en live bij elkaar zitten. Ik denk, nou, oh, dat zou toch minstens 2500 euro waard zijn. En dan staat er aan het eind van de sales page, ja, je stapt in voor 497 euro, ik noem maar iets. Nou, wat denk je dan automatisch?
Geen expert.
Dat kan niks zijn, ja. Dat is net als met een spijkerbroek voor 19 euro, dat kan niks zijn.
Ja, die kan. Maar dat is wel interessant, hè? Want wat is volgens jou nou... Laat ik even zeggen waar ik tegenaan loop. Kijk, ik zit 10 jaar in het vak, in het voice-over vak. Maar ik ken heel veel collega's van mij, die zitten er veel langer in. 15, 20, 30 jaar. En ik ben nu dus begonnen met stemcoaching, online dingen. En wat ik naar me toe krijg, soms wordt het uitgesproken, maar ik voel het vaak ook gewoon. Wie ben jij wel niet om te denken dat jij met je maar 10 jaar ervaring... Welke opleidingen, welke trainingen heb jij dan gedaan dat jij jezelf neerzet als stemcoach? Who do you think you are? Mm-hmm. Om maar even.
Mm-hmm.
Dus wat maakt nou dat ik mijzelf als expert kan verkopen? Ik weet het wel, maar wat zou jouw antwoord daarop zijn?
Er zijn een paar harde dingen. Dus een van de harde dingen is, heb jij 10.000 uur in het vak doorgebracht? En 10.000 uur is al een jaar of 8 à 10 gemiddeld genomen. Als jij met droge ogen kunt zeggen, ja, die 10.000 uur die zitten sowieso al in. Dan heb je volgens, ik weet niet meer welk boek het was.
Ja, ik ken het.
Een van de classics staat het in. Ja. Dus als je dat hebt, dan denk ik, oké, dus de uren heb ik erin gestopt. Oké, dat is zo in orde. Als je gaat kijken naar je kwalificaties, heb je de bevoegde diploma's? Dus als het gaat over coaching, bijvoorbeeld, ben je gecertificeerd coach, ja of nee? Heb je coachingopleiding gedaan? Heb je verdiepende trainingen gedaan? En in jouw geval, heb je stemtrainingen gedaan of BNA, weet ik veel? Kun je daarvoor in opleiding? Of heb je het
onderhoog? Nou, ik ben natuurlijk regelmatig op tv te horen in commercials.
Ja, dat is de stap daarna. Maar is er een opleiding voor?
Er is niet echt een officiële opleiding voor. Voor het voice-over vak bedoel je?
Ja.
Nee, je kan wel... wat ik gedaan heb is, ik heb een aantal particuliere opleidingen gedaan.
Ja.
En ik ben bij heel veel ervaren voice-overs in de leer gegaan, waarvan ik dacht, kijk, die kan het.
Ja.
En daar ben ik... daar heb ik gewoon ook les gehad.
Ja, maar dat zouden dus jouw kwalificaties zijn. Hè? Je hebt trainingen gevolgd, je hebt opleiding, je hebt misschien een certificaat gevolgd. Je hebt mentoren gehad die voor jou uitgingen. Dat is een tweede aspect. Een derde vind ik, op het moment dat jij betalende klanten hebt voor jouw expertise. En die betalende klant is tevreden en ze komen bij je terug. En je hebt eigenlijk fans, om het zo te zeggen. Dan vind ik je ook een expert. En dat, die andere twee eerst. Hè? Dus je moet je vlieguren hebben en je moet bepaalde kwalificaties hebben. Maar op het moment dat jij klanten hebt, dan geeft het... Voor mij is het feit dat je betalende klanten hebt die jouw waarde zien. Die jou inderdaad inhuren voor een tv-commercial, voor echt voor belangrijke dingen. Dan ben je een expert. Punt.
Ja. Ja, radio en televisie.
Ja, ja, precies. Te horen op radio en televisie. Maar dan ben jij een expert. Anders zouden ze je heel hard uitlachen en zeggen, weet je, meisje, ga wat anders doen. Dat doen ze niet. Ze komen bij je terug. Dus dan kun jij besluiten, en dat moet je echt voelen, dat zit dus weer op dat identiteitsniveau, ik ben een expert.
Mm-hmm.
Wat al die andere mensen daarvan vinden, die misschien ook expert zijn, I don't care. Iedereen is expert op zijn eigen vak. Prima. Maar wil niet zeggen dat ik mijn kennis niet zou kunnen gaan overdragen. Dat ik niet mensen zou kunnen coachen hierop.
Ja, en wat voor mij ook wel een doorslaggevend iets is, is dat de mensen die ik coach, heb gecoacht in de afgelopen, informeel eigenlijk nog, de afgelopen jaren, als het gaat om stemgebruik, is dat ze allemaal een, ja, klinkt heel groot, een soort transformatie of in ieder geval een bewustwording hebben gekregen op het vlak van stemgebruik, waardoor ze nu, als ze ergens tegenaan lopen, de tools hebben om daarmee verder te gaan. Dus dat ze denken, als ze bijvoorbeeld, ik noem maar iets heel plats, je hoort hees, nou dan hebben ze die toolbox van mij, een Lux Vox of nou ja, oefeningetjes om die stembanden goed te krijgen. Of hoe zorg je ervoor dat mijn publiek graag naar me luistert? Ik heb daar tools voor. Ik kan heel technisch aangeven waar het hem in ligt, maar ook vanuit ademhaling en organisch. En mijn ervaring is wel dat de dingen die ik daarover vertel aan anderen en ze passen het toe, dat het echt een verschil maakt in de manier die ze daarvoor hadden.
Ja, maar dat zegt mij genoeg. Weet je, dan ben je een expert.
Ja.
Dat iemand anders er misschien meer van zou weten of I don't care.
Nee. Nee,
niet zo en dat is geen expert is dat de andere 20 niet meer zouden bestaan of zo. Het is niet zo.
Nee.
Nee.
En als je nou alle cases, hè, of alle jaren ervaring, als je dat nou eens overziet, heb jij een sleutel? Waar ligt voor ondernemers het verborgen goud? Ligt dat achter de horizon, ver weg, of echt om de hoek? Wat is jouw ervaring daarbij?
Het zit in jezelf.
Om de hoek dus.
Ja, nou ja, nog dichterbij. Onvoorwaardelijke zelfliefde. Onvoorwaardelijke zelfacceptatie. Heb je een scheve neus? Met liefde. Het is niet zo dat ik zeg, je leert er maar mee leven. Nee, je houdt van je neus. Heb je iets in jezelf waarvan je denkt, een accent of wat dan ook. Hou ervan, omarm het. En als je dat kunt, dan kun je alle focus die je hebt in je bedrijf schuiven naar je klanten. Schuiven naar, weet ik veel, naar je salesgesprekken. Schuiven naar, nou ja, zo'n interview als dit. Dus je kunt aandacht, je verschuift je aandacht eigenlijk altijd naar de ander. En dat is ook iets wat ik heel vaak tegen mijn studenten zeg. Van, je moet niet zo met jezelf bezig zijn.
Hmm.
Mensen denken toch iets. Wat kan jou het schelen wat ze denken? I don't care. Weet je, dat, als je iets niet doet, is het niet goed. Als je iets wel doet, is het niet goed. I don't care. Je zit mij er niet mee in de weg, hoor. Ik heb het prima. Ik heb het gezellig. Ik heb een leuk leven, dus ik vind het best.
Ja.
Maar daarom moet je ook, nou ja, jezelf met een ander vergelijken is een doodlopende weg. Ja. Gaat niet goed. Jezelf afspiegelen aan een ander of luisteren naar mensen die niet het niveau hebben wat jij ambieert, is ook een doodlopende weg. Dus als je advies van mensen aanneemt, neem dan advies van mensen aan waar je bewondering voor hebt, waarvan je denkt, oeh, ik ben er nog lang niet. En eigenlijk ben ik stiekem misschien ook een beetje jaloers dat die persoon het heeft. Maar draai het om in bewondering en ga analyseren waar het voor jou zit. Dus zoek de juiste triggers op. En dan ga je groeien. Dan denk je, ja, maar er is genoeg voor iedereen.
Ja. Dat heb je supermooi verwoord. Mijn Amerikaanse stemcoach, zij zegt ook altijd, ze zegt, ik weet dat er heel veel stemcoaches zijn. Ze zegt, but I know different.
Ja.
Ik neem iets anders mee dan Pietje en, nou ja, George en Michael, zeg maar.
Ja.
En dat vond ik ook heel bevrijdend. Van, ik hoef niet uitputtend alles te weten over de stem, maar ik heb wel mijn eigen I know different, om vanwege mijn eigen achtergrond en wat ik meeneem aan ervaring. En dat maakt ook dat je, ja, je gaat meer stoppen met vergelijken met anderen. En dat is heel lekker.
Dat is heel lekker.
Ja.
En dat is ook heel bevrijdend. En als je dat lastig vindt, begin dan bijvoorbeeld met Instagram. Dus verwijder accounts waar je een slecht gevoel van krijgt. Dus je denkt, die is al zo ver, dat haal ik nooit. Volg ze dan gewoon even niet meer. En ga steeds elke dag terug naar je happy place, noem ik dat. Dus waar werk je in flow? Waar vind jij de joy? Het plezier? En doe dat. Ga dat dan doen. Als je angst voelt voor bijvoorbeeld live gaan op Facebook, of je voelt angst voor een webinar, of je voelt angst om iets te gaan doen, dan ga je dat in de ogen kijken. Want daar zit je groei. Dus het is niet zo dat ik de hele dag zeg, ga lekker zitten kleuren omdat het zo fijn voelt. Je moet je angst wel op gaan zoeken. Dus het moet wel gaan schuren, om het zo te zeggen.
Ja, precies. Ja. Ja. En nog iets anders. En dit is natuurlijk de Stempodcast. Jij coacht ondernemers, leidt mastermind groups, heb je het over gehad. Je bent ook regelmatig in de media, krant, tv. Je bent een spreker op events. Nou, ja. Het is echt een heleboel bij elkaar. En dan heb je ook nog je eigen podcast, de Vrijheid Ondernemers Show. Je hebt al meer dan 150 afleveringen. Of zit je op de 200 onderhanden?
Nee, we zitten nu op 150. Ik heb er wel 10 in de wacht staan, maar die moeten nog afgemonteerd worden.
Ja, dus, precies. Maar als jij spreekt, hè, in welke setting dan ook, hoe probeer jij jouw verhaal echt bij de mensen te laten landen? Denk jij daarover na? Vertel.
Ja, ik heb wel verschillende strategieën. In de zin van, als ik op een podium spreek, dan word ik vaak ingehuurd. Zeker in mijn social media tijd, werd ik ingehuurd als een soort break. Oftewel,
een pauzenummer.
Ja, ik was ook heel vaak de graveyard shift, noemen ze dat, hè, na de lunch. En dat zei ik ook. Ik zeg, zet mij daar maar neer, ik vind dat prima. Maar ik stond dan op congressen, bijvoorbeeld voor hypotheekmanagers. Of voor watermanagers. Of voor wegenbouwers. Of ik heb zoveel gezien. En heel vaak ging het dus de hele dag over hypotheken, watermanagement, wegenbouw. Allemaal taaie, best droge onderwerpen. En dan was ik de spreker die iets anders was. En eigenlijk had ik maar één doel. Ik moest sowieso een goed verhaal, maar ook een verifieerbaar verhaal. Ik heb wel eens mensen in de zaal gehad die alles wat ik zeide ook gingen opzoeken. Dus die de bron gingen zoeken. Want de bron stond bij mij vaak ook wel op de slide. En dan kwamen ze in afloop en zeiden ze, ja, alles klopte wat je zei. Ik zei, ja, tuurlijk. Maar ik had bij dat soort congressen heb ik vaak maar één doel. En dat is mensen, als ik ze één keer kan laten lachen, vind ik het al fijn. En dit is niet omdat ik moppen wil vertellen, maar die ontspanning, die lichtheid, die relativering, om dat erin te brengen. Maar dat is, vind ik, als je op een groot podium staat, iets heel anders dan wanneer je je eigen podcast hebt. Want bij de podcast vind ik dat ik serieuzer ben. En dat gaat automatisch. Hè? Dus bij mijn podcast heb ik veel meer het idee van, ja, ik wil echt veel mensen helpen is niet het goede woord, maar ik wil dat ze toegang hebben tot wat er in mijn hoofd gebeurt, maar wat er ook in het hoofd gebeurt van de mensen die ik interview. Zodat ze eruit kunnen leren. Ze hoeven niks aan te nemen, ze hoeven ook niet geholpen te worden, want ze zijn krachtig genoeg van zichzelf. Maar het delen van dat soort processen, dat maakt dat ik bij een podcast rustiger praat, meer pauzes laat vallen, om mensen even ook wat tijd geven om te denken. Redelijk onbewust gaat dat.
Je laat ze echt landen.
Ja, ik denk, ik heb ook een ander doel daarmee. Ja. Dus het is niet zo dat ik bij de podcast bewust dingen inbouw waarvan ik weet dat mensen daarom gaan lachen. En dat kan ik op een podium wel.
Ja, dus eigenlijk wat je ook zegt, is dat op het podium kan je daar vrij technisch ook over nadenken van oké, je gaat het in blokken opknippen. Je gaat een opbouw maken naar je punt. En dan, nou ja, dat is een beetje hoe je een soort schets maak je, kan ik me zo voorstellen. En met een podcast ga je meer vanuit de organische manier, hè, want je zegt heel duidelijk van je wil je luisteraar eigenlijk het gevoel geven om betrokken te zijn in je hoofd.
Ja.
Een soort inclusiviteitsgevoel, hè, waardoor je ook langzamer, wat meer met pauzes of
ja.
je woorden wat meer uitrekt. Dus eigenlijk doe je aan de ene kant doe je de technische benadering en aan de andere kant ook wat meer de organische benadering als het een wat kleiner podium betreft. Dat is eigenlijk een beetje wat ik hoor.
Ik denk ook dat dat zo is. Ik vind het ook een essentieel verschil om voor 500 mensen te staan die daar niet altijd vrijwillig zitten. Maar laten we wel zijn, die moeten hun punten halen of wat dan ook. Dus die wil ik wil gewoon dat ze een leuke tijd hebben. En soms slapen de mensen, hè, tijdens je presentatie. En dan denk ik, oh wat fijn dat hij even een half uurtje kan wegdutten. Omdat straks weer een vak inhoudelijk gesprek komt.
Daar word je niet onzeker van.
Nee, dat vind ik zo schattig. Dan is het zo fijn dat iemand even die ontspanning kan pakken. En daar dus voor kiest. Nee, ik word er helemaal niet onzeker van. Maar bij een podcast vind ik het anders. Kijk, iemand klikt bewust op deze aflevering. Die gaat bewust hiernaar luisteren. En heel vaak zit je dus ook direct in de oren van iemand. Dat is een hele andere interactie dan wanneer daar 500 mensen zitten. En dat vraagt voor mij ook een ander gebruik van mijn techniek, om het zo te zeggen.
Ja, nou laatste vraag, want we zitten alweer een uur, Jeanette. Hoe leuk is het?
Ja.
Jij hebt met Petra Iuliano een prachtig boek. Managementboek geschreven. Je tweede of derde boek?
Mijn achtste.
Oeps. Oké.
Mijn achtste.
Dit knippen we er even uit.
Nee hoor.
Achtste boek. Nee hoor.
De eerste drie, vier zijn toch. Nou, de eerste drie zijn niet meer te krijgen. Dus.
Oké. Okay. Ja. Maar het grappige is, want jij hebt mij ook benaderd voor mijn coaching ook, omdat jij dat boek gaat inspreken zelf.
Mm-hmm.
En ik denk, wow, meid, waar begin je aan?
Denk
hoe ga je dat... Ja, jij ook. Heb je al een idee hoe je dat gaat doen? Heb je daar al een voorstelling van?
Nee. 11 online verdienmodellen is het laatste boek. En dat is uitgegeven bij uitgeverij Boom. En de uitgever, die kwam met het voorstel, we willen jullie boek graag ook als luisterboek op de markt brengen. Want dat is het fijn als je met een uitgever werkt. En toen die vraag kwam, toen dacht ik, oh, moeten wij dan zo'n heel boek gaan inspreken? En ik zie er nog steeds gepast tegenop, hoor. Dat ik denk, het is echt een heel boek. En ik weet van mezelf dat ik kan vrij snel achter adem komen. Zeg je dat zo? Dat je gewoon geen adem meer over hebt?
Dat je voor achter de volgende die adem aanholt?
Ja. Dus toen zij zeiden van willen jullie dat doen, toen dacht ik in eerste instantie, ik denk nou laat iemand anders dat doen. Laat iemand dat doen die daar gewoon, die dat kan, hè, die daarvoor doorgeleerd heeft. Nee, zeiden ze, het is veel leuker als jullie dat zelf doen. Oh. Nou ja, op dat moment dacht ik wel van ja, ik heb wel aandachtspunten in mijn ademhaling. Ik heb aandachtspunten in hoe ga ik dat volhouden. Want het is waarschijnlijk iets van 3 dagen lang. En we doen het met z'n tweeën, dat is een voordeel, maar toch zijn we er 3 dagen fulltime mee bezig. En vandaar dat ik heb gezegd, ja, hier moet ik wel echt iets van coaching bij. Op dit kleine stukje, dus op stem en ademhaling. Natuurlijk maar een klein stukje in je ontwikkeling als ondernemer, maar het is wel een heel belangrijk deel van je. In elk geval van mijn business.
Absoluut.
Ik loop daar dan niet voor weg. Het is niet zo dat ik zeg, nou, ik ga het niet doen. Dat doen we niet.
Nee,
maar
ik
kan, er nog steeds gepast tegenop zien. We zijn nog niet begonnen, dus... Ja.
Ik heb Maartje Blijleven ook geïnterviewd in de Stempodcast. En zij heeft ook haar eigen boek We Love Communities ingesproken. Dus die heeft daar ook ervaring mee. Maar Jeanette, dat gaan wij helemaal fixen. Ik ga je daarin, en Petra ook, ik ga jullie daarin coachen. Dus dat gaat helemaal goed komen.
Dat gaat helemaal goed komen, precies.
Dat gaat helemaal goed komen. Ik wil je heel erg bedanken voor dit ontzettend leuke gesprek en leerzaam ook. Super bedankt Jeanette.
Jij dankt voor het mij uitnodigen. Dankjewel.
En luisteraars, ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Of dat hebben jullie sowieso, want het was een heel leuk gesprek. Laat een review achter op Apple Podcasts. En Ga vooral door met luisteren en tot de volgende aflevering.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikere. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikere.nl, de Bruikere met UYCK, en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.